Een hele goede morgen. Het leven is eigenlijk zinloos, het is ijdel, zegt de prediker. En dan zegt men, of tenminste in de commentaren, dat hij waarschijnlijk depressief geweest is toen hij dat schreef, het boek Prediker. Maar hij was niet depressief. Ja, zo is het feitelijk. Alles wat we doen als natuurlijke mens hier op aarde is eigenlijk meestal gewoon eigenlijk allemaal onbenullig. Want de zin ligt ook niet zozeer in dit leven, in het aardse leven, maar de zin ligt hem erin dat er ook iets boven de zon is. En daarom zegt Paulus bijvoorbeeld, zoek de dingen die boven zijn. En die kun je eigenlijk alleen maar weten vanuit dat woord. En daarom wil ik dat vanmorgen met u openen. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren waar we het de vorige keer over gehad hebben. Ja, heel goed. Ik heb u proberen duidelijk te maken in de geschiedenis van Lucas 16. Daar staat dat we geen twee heren kunnen dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. En gelijk erachteraan staat over de fariseeën, want hij zegt tegen de fariseeën, dat die geldgierig waren. En ik heb altijd geleerd, ook altijd begrepen, van nou, je kunt niet God dienen en de mammon, ofwel, je kunt niet God dienen en het geld. Lijkt heel logisch. Toch? Maar als je dan de geschiedenis gaat bestuderen, en dat heb ik vorige keer met u geprobeerd. Maria aan de rechterkant, kun je wel kan herinneren. Martha aan de linkerkant. En als je dan gaat kijken naar alle gelijkenissen, onder andere ook de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Ik ga het natuurlijk niet allemaal herhalen. Maar dan kom je tot de conclusie dat die onrechtvaardige mammon een beeld is van de gemeente. Van u en mij. Dus van mensen die leven uit geloof. En dat lijkt onrechtvaardig voor de mensen die leven onder de wet. Want die zeggen dan van ja, je moet je toch houden aan bepaalde wetten en regeltjes. Leven uit geloof, dat is toch onrechtvaardig? En dat lijkt natuurlijk zo. Want wij hoeven er niks voor te doen, voor het eeuwige leven. Alleen, dan lezen we in de schrift dat de Heer geloof rekent tot rechtvaardigheid. En dat wat de Heer doet wel degelijk rechtvaardig is, omdat hij natuurlijk die straf, wat wij schuldig zijn, die 100, als je het nog kan herinneren, dat hij die straf op zich genomen heeft. En de schuld die overblijft, die 50 en die 80, dat is de schuld dat wij zijn dan geheel rein, hè, om te spreken met dat beeld van Johannes 13, van die voetwassing. Onze schuld is eigenlijk ten opzichte van de Heer dat we luisteren naar zijn woord, bereid zijn om hem te dienen en ook schuldig zijn elkander de voeten te wassen. Maar goed, blijft over dat er natuurlijk wel degelijk wat te zeggen is over de geldgierigheid. En daar wil ik vanmorgen met u eens naar kijken in Jacobus. Dus als u de Bijbel bij u heeft, nodig ik u van harte uit om even met mij mee te lezen. Uit Jacobus 5. Jacobus 5, en dan wil ik beginnen met lezen bij vers 1. Waarboven staat veroordeling der onbarmhartige rijken. Dat is natuurlijk dat is erboven gezet, hè? Dat staat natuurlijk niet in de Bijbel zelf, maar het denk ik wel de lading van datgene wat we straks met elkaar gaan lezen. Omdat op zich, in de schrift, is er niks mis met rijkdom op zich. Maar daar komen we straks nog wel even op terug. Dan staat vers 1. Welaan nu gij rijken. Weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest. En hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht van het land, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees gij ook langmoedig. Versterk uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Tot zover. Nou, als we even kijken naar deze brief van Jacobus, dan is deze brief geschreven aan wedergeboren mensen. He, als we even kijken bij, even kijken hoor, vers, hoofdstuk 1 vers 18 bijvoorbeeld. He, dan staat daar, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, dat wij zouden zijn, eerstelingen zijn en schepselen. Zo dan mijn geliefde broeders, en staat er. En ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, staat er, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, en we zien hier in dit gedeelte dat het geschreven is aan gelovigen, hè, want ze zijn immers gebaard door het woord der waarheid. En eigenlijk in vers 21 vinden we terug wat ik net eigenlijk al een beetje aangaf, ook vanuit Lucas 16. Hè, want er staat in vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En dat zegt de Heer natuurlijk ook tegen Petrus, hè, met die voetwassing. Hè, als je gewassen bent, ben je geheel rein. Alleen de voeten moeten nog gewassen worden. He, dus daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, want dat is immers wat de voetwassing betekent. He, dus dat je elke dag, voetwassing is immers met water, met het woord van God. En door dat woord van God, door het tot je te nemen, wat we ook vanmorgen doen met elkaar, daardoor word je hervormd door de vernieuwing van je denken. En dat is eigenlijk, daarin ligt eigenlijk de zin van ons leven. De zin van ons leven ligt dat wij inderdaad de Heer ons de voeten laten wassen, dat we ons realiseren elke dag dat we leven uit genade. En van daaruit maakt Hij ons bekwaam om Hem te dienen. En dat geeft het leven zin. Verder is het leven eigenlijk gewoon ontzettend onrechtvaardig. En dat is ook waarom sommige mensen zeggen in de wereld, die zeggen dan van ja, religieuze of gelovigen, die hebben dat nodig, omdat ja, als je om je heen kijkt, iedereen ziet dat de wereld natuurlijk zwaar onrechtvaardig is. Dus dan heb je eigenlijk geloof nodig, of een toekomst nodig, zodat dan aan het eind misschien nog iemand dat recht gaat zetten. En dat klopt natuurlijk feitelijk ook. En nou moet ik zeggen dat dat voor mij persoonlijk, ik weet niet hoe het voor u zit, voor mij persoonlijk is dat geen reden geweest waardoor ik zeg maar zelf tot geloof gekomen ben. Ik was zelf als tiener gewoon op zoek naar de zin van het leven. Naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hè, en dan vanuit de studie van de schrift leer natuurlijk hè, dat de Heer ook zegt, ja inderdaad de wereld is onrechtvaardig. En dan zegt de Heer, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. En wij hoeven er niet tegen te strijden. En uiteindelijk zal de Heer het ook recht zetten. Maar goed, vers 21, dus hè, uit Jacobus. Dus dat dat woord in ons geplant wordt. En dat maakt onze zielen zalig. En dat gaat gewoon over de praktische levenswandel. Dat gaat over, en daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Dat je wel degelijk loon kunt ontvangen voor datgene wat de Heer hier en door ons heen doet. Waar ik het vanmorgen met u over wil hebben, is dat wij als mens geneigd zijn om dingen te verzamelen. En daar is op zich niets mis mee. Maar dat de Bijbel ons oproept om geen schatten hier te verzamelen, maar in de toekomst, in de verre toekomst. En dat is ook het verschil eigenlijk tussen redeloze dieren die hun wellust volgen en ons mensen die weliswaar tot op zekere hoogte ook dat dierlijke hebben, maar ook de reden, ook het verstand. En met ons verstand zouden we moeten zeggen van oké, dat zit in ons, dat verzamelen van dingen, dat je graag dingen wil hebben, maar als je je verstand gebruikt, dan zeg je ja, laat ik nou verzamelen voor de toekomst. En dat bedoel ik uiteraard niet je pensioen, maar wat na je pensioen komt. En wat nog veel langer meegaat. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Maar hier zien we dus hè, dat Jacobus geschreven is aan gelovigen. Opvallend is alleen, als je de brief van Jacobus leest, bestudeert, dat Jacobus niet spreekt over de gelovigen in de hemelse positie. We hebben net gelezen in Jacobus 5 dat er gesproken wordt over de laatste dagen in vers 3. Dus Jacobus spreekt wel degelijk over dingen die op ons van toepassing zijn. Maar ik denk dat de Jacobus misschien nog wel meer spreekt ook over dingen die voor ons misschien nog in de toekomst liggen. Dan spreek je over de laatste dagen. Nou, als je de Bijbel leest, dan zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk grofweg twee periodes zijn. En die gescheiden worden door de opstanding van de Heer, door zijn dood en opstanding. Je hebt de tijd daarvoor en de tijd daarna. De tijd daarvoor, die wordt wel genoemd, bijvoorbeeld in Handelingen 17, ik zoek het niet met u op. Handelingen 17, vers 30. Daar wordt gesproken in hetzelfde kader, hè, ook in de opstanding van de Heer, over de tijden der onwetendheid. Dat is voor de opstanding. En dan de tijd daarna. Waarbij je dan eigenlijk de tijd kunt splitsen in het koninkrijk wat verborgen is en het koninkrijk wat straks geopenbaard wordt. He, zeg maar grofweg de eerste vier dagen van 4000 jaar voor de dood en opstanding van de Heer. En dan heb je grofweg nog 3000 jaar, de laatste dagen, 3 dagen van 1000 jaar, na de opstanding van de Heer. Nou, in die tijd, daarvan zou je kunnen zeggen van nou, er is een bepaalde splitsing he, waarin het koninkrijk verborgen is en daar leven wij nu in. En in het koninkrijk, en we lazen net ook al over, ik weet niet of het opgevallen is met die vers 7 en 8, die langmoedigheid. Want er werd gesproken over, vers 7, over de parousia, de toekomst des Heren. En u weet hè, parousia, presence, de Engelse presence, de aanwezigheid van de Heer. Dus ik denk dat een aantal dingen van die we vinden in Jacobus, ze volle vervulling vinden ook, als het koninkrijk ook geopenbaard wordt. He, wat niet wil zeggen dat dingen die Jacobus zegt dan niet op ons van toepassing zijn, want dat zijn ze denk ik wel degelijk wel, maar dat we dat wel een beetje in ons achterhoofd houden. In Hebreeën 1 wordt bijvoorbeeld gezegd, ik zoek het niet met u op, maar dat God voortijds vele wijze, vele malen gesproken heeft tot de vaderen, dus dan heb je voortijds, dat is de tijd zeg maar voor de dood en opstanding van de Heer, en de tijd erna. Nou, in Jacobus spreek je dan over die laatste dagen. En wat je dan vindt, hè, het gaat hier dan over die geldzucht. Als we even kijken naar vers 1 bijvoorbeeld, van Jacobus 5. Daar staat, welaan gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden. Nou, ik denk, kijk, ik ken u niet. En dat zeg ik er even bijvoorbeeld bij, als er die mensen in de zaal zijn die heel veel geld hebben. Het is nooit, en mensen die minder geld hebben. Het is nooit zo dat wij dan moeten zeggen van nou, iemand die veel geld heeft, die kan misschien wel iets meer geven of zo. En ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. We lezen dat straks nog met elkaar. Dus het is niet aan ons om voor een ander te bepalen of die misschien wat meer zou moeten geven of niet. Ieder is daarin voor zichzelf verantwoordelijk. Maar als je nu zou vragen, als ik hier iemand zou vragen die heel veel geld heeft, en misschien is die hier in ons midden, van ja, ween en huil je over je ellendigheden. Ik denk niet dat die persoon dat zou doen. Ik denk dat het wel prettig is om het geld te hebben. Om de dingen te kunnen doen die je graag wil doen. Maar als we even in ons achterhoofd houden dat er straks nog een tijd komt, na de opname van de gemeente, dus misschien al heel snel, waarin we een wereldrijk krijgen met Babel als hoofdstad. En als je dan kijkt in het Oude Testament, en ik heb die hoofdstukken even door zitten lezen, over in Jeremia bijvoorbeeld, en Jesaja in Openbaring, waar het dan gaat over de tijd van de presence, van de parousia, van de aanwezigheid van de Heer, en dat wereldse koninkrijk er is van Babel, dan wordt Babel heel vaak in verband gebracht met rijkdom. Een paar versen. Ik ga ze niet met u opzoeken hoor. Maar in Jeremia 50 vers 37 wordt bijvoorbeeld gesproken over de schatten van Babel. In Jesaja 13 vers 17 staat: ik zal de mede tegen hen verwekken, tegen Babel, die het zilver niet achten en geen lust hebben aan het goud. In Jeremia 51 vers 13 staat over Babel: die machtig zijt van schatten. En in Openbaring 17, 18 wordt er ook over Babel gesproken. En daar kun je misschien even naar kijken. Openbaring 18, vers 3 bijvoorbeeld. Waar boven staat: de val van Babylon, de klaagtonen op de aarde. En dan staat er in vers 3: terwijl uit de wijn des torens haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, dus met dat Babel, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. Dus heel vaak zie je Babel geassocieerd worden met heel veel rijkdom. En dat is natuurlijk geen ver van ons bedshow, want in feitelijk geldt dat nu ook in onze maatschappij. Het gaat eigenlijk alleen maar om groei, het moet altijd meer worden. Terwijl als je de Bijbel leest, dan zijn er bepaalde Bijbelse principes over geld die wij niet terugvinden in onze maatschappij. Bij ons is het eigenlijk zo dat de rijken steeds rijker worden. En dat zou volgens de Bijbel eigenlijk niet de bedoeling zijn. Kijk, het kan mij verder allemaal niks schelen. Het is alleen, je kunt het constateren dat het zo werkt in de wereld. In de Bijbel, als jij geld aan iemand leent bijvoorbeeld, dan zou je er geen rente over moeten vragen. Het is zelfs zo dat als jij geld aan iemand leent, dan kun je dat dus kennelijk. Dat het zelfs wel zo zou kunnen zijn dat je dat geld niet meer terugkrijgt. Dus het hele principe van rente bijvoorbeeld, ja, dat is niet bijbels. En dat maakt wel dat geld geld maakt. In de Bijbel is het eigenlijk zo dat arbeid geld maakt. We hebben net al even gelezen in Jacobus over die landman die verwacht kostelijke vrucht des lands. En dat is een beetje de idee. De idee is dus dat je hebt het land, dat is de basis. Dat houdt ook zijn waarde. Maar van dat land zegt de Heer, in Leviticus 25 bijvoorbeeld, Het land zal niet voor altoos verkocht worden, staat er dan. Want het land is mijn, zegt de Heer. Volgens de Bijbel zou elke 49 jaar, 50ste jaar, het land weer teruggaan naar de oorspronkelijke eigenaar. Dus je krijgt een stukje grond. Die idee is, die grond die krijg je om te bewerken, te bouwen. En met de arbeid die je daarin stopt, dat levert geld op. En er zijn natuurlijk wel meer dingen over te zeggen. Maar de manier waarop het natuurlijk bij ons in de maatschappij werkt, is dat je natuurlijk heel veel, wat wij dan zouden noemen, grootgrondbezitters hebben. En dat er heel veel mensen zijn die heel veel bezitten. En dat bezit, dat maakt dan nog weer dat er meer bezit komt. Maar in de Bijbel, volgens de Bijbelse lijnen, richtlijnen, is dat dus eigenlijk niet de bedoeling. En nogmaals, ik zeg het alleen maar om het te constateren. En wat wij nu eigenlijk al hebben in ons economisch systeem, dat zal eigenlijk alleen nog maar versterkt worden straks in de toekomst bij Babel. Maar in wezen speelt dat natuurlijk vandaag ook, dat helezelfde systeem. Dat de rijken rijker worden. En eigenlijk gaat dat dan altijd ten koste van anderen. Dat is de gedachte. Omdat door arbeid krijg je geld. Dus als jij heel veel verdient, dan kan het nooit zijn door je eigen arbeid zozeer. Dus dan heeft kennelijk een ander voor je gewerkt. En dat zagen we ook net terugkomen ook in die verse van Jacobus. Maar wat ik al zei, op zich, rijkdom zelf, dat is niet verkeerd, maar wel de manier waarop wij ermee omgaan met die rijkdom. Maar daar komt nog veel meer over. Wat we hier gelezen hebben, en wat je eigenlijk terugvindt in de schrift, is dat mens geneigd is om te verzamelen. Misschien een onbenullig voorbeeld. Ik geef een beetje een voorbeeld van toen ik zelf jong was. U kan waarschijnlijk zelf uw eigen voorbeelden voor invullen. Als mijn moeder hier nu zou zitten, waar ik net vandaan kom overigens, ja, dat is ook, die is 82, die is achterover gevallen, beide polsen gebroken. Nou, ik weet niet of je voor kan stellen, als je beide polsen gebroken hebt, dan kun je echt heel weinig. Dus verder tussen de oren en zo is het allemaal nog goed, dus kan nog prima lopen en zo. Maar als zij hier nou zou zijn, en u zou vragen van, nou, wat wilde ik worden toen ik klein was? We zouden zeggen bankdirecteur. En dat klopt, toen ik klein was wilde ik bankdirecteur worden. Ik wilde rijk worden. En een van de dingen die ik deed, was nog heel jong, ik ging naar de boer toe, we woonden in Montfoort, en dan ging ik daar kisten met appels halen. Die kocht ik dan van het geld wat ik gespaard had, van mijn zakgeld. En dan ging ik met emmers langs de deuren, en dan verkocht ik die appels in emmers. En uiteindelijk had ik daar dan natuurlijk wat winst van, waar ik wat mee kon doen. En ik was eigenlijk best wel een beetje geobsedeerd door geld, in die zin dat ik ben ook een muntenverzameling gestart. En ik weet niet of hier nog andere verzamelaars hier in de zaal zitten. Dus ik zat bijna elke zaterdag op de muntenmarkt in Utrecht. En wat ik ook deed is, ik ging naar de bank toe, de Rabobank. En toen kon dat nog, dan haalde ik dan dubbeltjes of kwartjes. En dan ging ik die uitzoeken op jaartallen die gewoon niet zoveel geslagen waren. Dus bijvoorbeeld, het is wel even geleden, maar volgens mij dubbeltjes 1954, guldens 1975, daar waren er heel weinig van geslagen. Dus dan zocht ik die uit en dan bracht ik de rest weer terug naar de bank. Dan ging in die automaat en die telde dat weer. Ja, op een gegeven moment werd daar natuurlijk een stokje voor gestoken. Want dat was natuurlijk ook hartstikke veel werk voor die bank steeds. Maar op die manier probeerde ik mijn verzameling uit te breiden. En een tijdje terug, een aantal jaren geleden, want dat zit bij mij in een grote poef. En ik doe er al jaren niks mee. Een aantal jaren geleden dacht ik van, nou, moet ik dat gewoon niet eens een keer wegdoen? En toen ging ik ermee bezig. En wat er bij mij eigenlijk van binnen gebeurde, is dat in plaats van dat ik zoiets had van, nou, ik moet die hele handel wegdoen, dacht ik van, ik vind het eigenlijk wel leuk. En ik denk, als ik nu naar een muntenbeurs zou gaan, dat in plaats van dat ik de handel zou verkopen, ik denk dat ik alleen maar dingen zou kopen, zeg maar, op zo'n muntenbeurs. Dus het staat bij mij nog steeds thuis. Maar dat verzamelen, dat principe, dat zit gewoon in de mens. Dat zit in mij en dat zit ook in u. En dat we dingen verzamelen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen, op een gegeven moment is genoeg ook genoeg. En dat zegt de prediker ook. Als jij een tafel hebt met eten, als voorbeeld, je kunt niet meer eten als wat je op kunt. He, dus wat is de zin om nog veel meer te verzamelen als wat je toch niet op kunt maken? Maar goed, het zit in de mens. De mens wil dingen vergaderen. Dat vind je bijvoorbeeld in Matthäus 6. Daar wil ik wel even met u naartoe. Matthäus 6. Bekend gedeelte. En waar staat, vanaf vers 19, Matthäus 6. Vergadert u geen schatten, zegt de Heer Jezus, op de aarde, waar de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. En we lazen net ook in Jacobus, dat zelfs goud en zilver verroest. Nou ja, natuurkundig is dat een beetje, of scheikundig, ja. Zilveroxide bestaat dan wel, maar goud en zilver zijn juist eigenlijk dingen die blijven. Ja, maar de gedachte is natuurlijk dat alles wat je verzamelt hier op aarde, dat verdwijnt. Ja, wat zeggen we? Een doodshemd heeft geen zakken, hè, zeggen ze. Je hebt niks in de wereld gebracht, je kan er ook niks uit meenemen. Dus ook niet je goud en zilver. Hoewel dat scheikundig misschien niet kan roesten. Roesten is natuurlijk een rottingsproces. Dat is eigenlijk wat roesten is. Dat is oxideren, rottingsproces. En denk maar aan ijzer wat roest. Ja, als dat met je auto gebeurt, nou op een gegeven moment dan ga je auto natuurlijk naar de sloop. Als er bepaalde delen doorgeroest zijn, dan kun je er niet meer mee rijden. Vergaat u geen schatten op de aarde waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar, vers 20, vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus op zich, met het verzamelen is niets mis. Maar we zouden niet verzamelen op grond van onze wellust, waarover gesproken wordt in Jacobus, maar we zouden verzamelen met ons verstand. Wetende van, hé, ik heb dus kennelijk de mogelijkheid, in dat hele zinloze aardse bestaan wat er is, is er kennelijk toch de mogelijkheid om iets te verzamelen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wat blijft, wat niet verdwijnt op het moment dat jij zelf het graf ingaat. En daar spreekt de Bijbel inderdaad over. Oké, we gaan even terug naar Jacobus. Dus wat ik net al zei, ook vers 4, hè, dat rijken die rijk zijn, daar hebben dus kennelijk anderen voor gewerkt. Hè, omdat loon in principe is op arbeid. Dus als jij heel veel krijgt, ja, tenzij dat je heel veel werkt, maar dat op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Je kan niet meer doen dat je kan doen. Dus van de rijken geldt eigenlijk dat dan anderen daarvoor gewerkt hebben voor die rijkdom. En er wordt dan gesproken over dat het geschrei ter oren gekomen is van de Heere Sebaot. Ik had hem even opgezocht in het Oude Testament. Ik ga het niet met u opzoeken. Maar er zijn een heel aantal plaatsen wordt er gesproken over de Heere Sebaot, de Heer der Heerscharen. En dan zie je eigenlijk dat als die naam gebruikt wordt, dat er dan gesproken wordt over een oordeel wat komt over de mensheid. Zoals over de Heere Sebaot of de Heer der Heerscharen gesproken wordt, dan komt hij om een oordeel over de mensheid te brengen. Oftewel, de hoogste bestrijder van het kwaad. En eigenlijk door het hele Oude Testament vind je dat terugkomen. In het Nieuwe Testament vind je de Heere Sebaot nog terug in Romeinen 9. Daar wil ik wel even met u naartoe. Romeinen 9. Romeinen 9. in vers 29. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Sebaot, wat natuurlijk gewoon een Hebreeuws woord is, de Heer der Heerscharen, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijkgemaakt geweest. En dan vinden we het ook terug. Ook hier weer de combinatie van de Heere Sebaot en een oordeel wat komt over de mensheid. En dan in vers 5 van Jacobus wordt er gezegd dus tegen die rijken, gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en uw wellusten gevolgd. En dat vinden we eigenlijk ook terug in hoofdstuk 4 vers 1 van Jacobus. Want er staat, van waar komen krijgen en vechterijen onder u, Jacobus 4 vers 1? Komen ze niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet, enzovoort, enzovoort. Nou, die wellusten, dat spreekt eigenlijk over ons instinct. Dat wat wij gemeen hebben met de dieren. En dat zijn, ik denk in de eerste plaats, de voortplanting. En ik denk, zorgen voor eten en drinken. En dan misschien nog, als ik bijvoorbeeld naar de honden kijk, een bepaalde pikorde die er dan in groepen plaatsvindt. Dat is eigenlijk het basale instinct, wat ook in de mens zit. En ik moest eraan denken, want als ik hier naartoe rijd, zit ik eigenlijk altijd naar Vroege Vogels te luisteren. En het ging vanmorgen onder andere over een, net wist ik het nog toen ik daar zat, van een vogel. Ja, de tapuit. Ja, daar ging het over. En het ging over dat hij zit heel mooi te fluiten, het mannetje. En dat fluiten doet hij om de vrouwtjes te lokken. En als hij dat vrouwtje gelokt heeft en het heeft eieren gelegd, toen werd gezegd van nou, stopt hij dan met fluiten? Nee, dan begon hij weer opnieuw te fluiten, want ging hij andere vrouwtjes lokken. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook logisch dat in de, als je erover nadenkt, is het zo logisch dat de basis is van de hele, van de oude natuur, van de oude schepping. Dat is gewoon nieuw leven voortbrengen. Toch? Je weet, ja, een beest weet dat niet, maar dat zit wel ingebakken. Maar je weet dat je doodgaat, zo'n beest gaat dood. Alles gaat dood. Dus om voort te kunnen bestaan, moet je jezelf voortplanten. Dus eigenlijk de hele schepping is eigenlijk gericht op dat nieuwe leven wat tot stand moet komen. Wat de Heer als schepper natuurlijk in de schepping gelegd heeft. Het is zo logisch als wat. En daarmee aan ons laat zien van kijk, net als in die oude schepping alles verdwijnt en er komt nieuw leven, die cyclus elke keer weer. Zo moeten ook wij opnieuw geboren worden. Alleen, dat is eeuwig. Dus in de oude schepping gaat het steeds weer voorbij. Terwijl in die nieuwe schepping, ja, dit is de mogelijkheid om eeuwig leven te krijgen. En dat zit natuurlijk ingebakken in die oude schepping. En wat is nou het verschil tussen ons en de dieren? Soms worden wij natuurlijk ook wel vergeleken met zoogdieren. Ja, tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk. Maar het grote verschil, zegt de Bijbel, is dat wij de reden hebben. Wij kunnen als het goed is, nadenken. Dus wij kunnen nadenken en zeggen van oké, dat zit in dat dierlijke, als het ware, in die wellust, dat zit ingebakken. Maar wij kunnen nadenken en zeggen van ja, dat zou ons niet overheersen. Maar we zouden ons richten op de toekomst. Dat kan een beest, kan dat niet. Wij wel. Wij kunnen nadenken en wij kunnen nadenken van er is nog een toekomst. Er is nog een tijd die later komt. En wat ik al zei, dat bedoel ik niet zozeer alleen, wat natuurlijk ook heel veel mensen doen, je pensioen en wat je later wil gaan doen. Maar wij kunnen ook nadenken, op grond van de schrift, beseffen, weten, lezen, leren, dat er zelfs nog achter die horizon een leven is wat nooit meer ophoudt. Dus hier wordt gezegd, Jacobus zegt dan tegen de gelovigen, gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en uw wellusten gevolgd. Dat is natuurlijk wat het grootste gedeelte van de mensheid doet en daardoor, ja, verschil je eigenlijk in de praktijk natuurlijk niet echt heel veel van de dieren. En daarom zeggen sommige mensen, ja, dat je misschien nog beter dieren kan hebben als mensen. Dat mensen soms nog erger zijn als dieren. Maar Jacobus zegt, hè, jij hebt de reden, dus jij hebt wel de mogelijkheid om na te denken over de toekomst. En dat vind je ook heel mooi terug in Timotheus. En daar wil ik zeker met u naartoe. Hè, want Timotheus die spreekt over dat verzamelen, wat we kunnen doen op de lange termijn. 1 Timotheus 6. En daar ligt dan ook gelijk de zin van ons leven. Dat is in feite het enige wat het praktische dagelijkse leven zin geeft. De Bijbel noemt het de zaligheid van de ziel. Een mogelijkheid, en ik weet dat sommige mensen dan stijgeren, hebben een mogelijkheid om schatten te verzamelen. Straks in de hemel de mogelijkheid om, zeg maar, om even plat te zeggen, dat je een bankrekening hebt in de hemel en dat jij nu al kunt investeren in die bankrekening daar straks. Sommige mensen zeggen, ja, straks in de toekomst iedereen is gelijk, en dat is natuurlijk niet zo, niet volgens de schrift. Want dan zou het ook helemaal niet uitmaken hoe je leeft. En het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid hier en nu, hoe je je leven besteedt. Op zoveel plekken vind je het natuurlijk in de schrift terug, dat wij verantwoording af moeten leggen voor ons leven. Dat we verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat er ieder wegdraagt wat door het leven heen geschied is. Dat het vuur gaat over de werken die wij hier gedaan hebben. En dat alles wat hout gooien in stro is, dat verbrandt. Alles wat te maken heeft met die oude natuur. Om wat je uit wellust gedaan hebt. Maar datgene wat gedaan is uit liefde voor hem, dat houdt zijn waarde. Dus wel degelijk, er ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid op ons als mens van wat je doet met je leven. Het is niet zo dat het allemaal niks uitmaakt en dat de Heer alles van tevoren al bepaald heeft. En fatalisme. Nee, je bent verantwoordelijk voor je leven. Je bent verantwoordelijk hoe je dat invult. En we hebben de mogelijkheid om dat in te vullen in zijn dienst. En dat is natuurlijk pure genade. Dat hij ons daarvoor wil gebruiken, omdat we van nature kunnen we dat helemaal niet. Maar hij wil ons daarvoor gebruiken. Wat 1 Timotheus, Paulus spreekt er ook over in de brief aan Timotheus. En ik begin dan even vanaf vers 4. Nou, we hadden net gelezen in Jacobus, dat vanwege die wellusten die twistvragen kwamen. Nou, hier staat dat je, even kijken hoor, iemand die een andere leer leert als die Paulus leert, en die is opgeblazen, weet niets. Maar hij raast. Nou, razen doe je als je koorts hebt. Omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Nou, net in Jacobus lazen we dat ook uit de wellusten voortkwam. Verkeerde krakelingen van mensen die verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn. Menende dat de godzaligheid een gewin zij. Dus hier vind je ook eigenlijk de gedachte dat als je het doet om gewin, aards gewin, dan ben je de waarheid kwijt. Hier wordt de waarheid gezet tegenover aards gewin. Dus op zich met aardse rijkdom is niets mis, maar de gerichtheid erop, als dat het doel is in je leven. Ik moet eraan denken, want ik zit nu 20 jaar in het onderwijs en dan vraag je aan kinderen van, wat wil je worden? Nou, hoe vaak ik gehoord heb wat ik zelf vroeger ook zei, ik wil rijk worden. Ja, wat wil je worden? Ja, ik wil rijk worden. Ik wil veel geld verdienen. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend leeg en armzalig. Als dat het doel is in je leven. Kijk, als je zegt van, ik wil rijk worden om dat en dat en dat te kunnen doen met dat geld, dan heeft dat nog een bepaald doel. Maar alleen rijk worden in zichzelf, ja, dat is natuurlijk gewoon leeg en zinloos. En dan word je van de waarheid beroofd. Doch, zegt Paulus, godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. En dat vergenoeging is zo belangrijk. Daar zit het woord genoeg in. Genoeg is genoeg. Ja, tevreden dekt dat dan niet helemaal, maar dat is wel een beetje de idee natuurlijk. Tevreden spreekt over vrede, maar dit gaat over genoeg. Als mens, als je genoeg hebt, heb je genoeg. En het is zinloos en je... En hij zegt natuurlijk heel extreem, hè? Want hij zegt, je hebt een verdorven verstand, je bent beroofd van de waarheid, als je meer wil dan genoeg. Want genoeg is genoeg. En ben je daarop gericht, ja, dan is je leven gewoon voor hem zinloos, in ieder geval voor de Heer. Maar godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat we ook niets eruit kunnen dragen. En de prediker zegt er ook wel het nodige over natuurlijk. Doodshemd heeft geen zakken. En wat de prediker bijvoorbeeld zegt, van, ja, dan heb je heel veel vergaderd in dit leven. En dan in het nageslacht, die brengt het in een paar jaar door. En die worden er eigenlijk ook niet beter van. We hebben er niets ingebracht, je kan er ook niets uit meenemen. Ja, je kan er wel wat uit meenemen. Maar dan moet je wel geïnvesteerd hebben in die bankrekening daarboven. Maar, zegt Paulus, als wij voedsel en deksel hebben, we zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch alle die rijk willen worden, vers 9, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. En dat lazen we net bij Jacobus natuurlijk ook. Dan wordt dat, denk ik, met name dan gezegd, in eerste instantie over de tijd die nog in de toekomst is, waarbij dat echt een hoogtepunt zal krijgen met dat Rijk van Babel. Maar in wezen speelt dat nu natuurlijk ook. Want, en dan komen we bij die teksten, want vers 10, de geldgierigheid, dus niet geld, maar de geldgierigheid, het willen verzamelen van dat geld en meer willen hebben als genoeg, en daarop gericht zijn, daar je vertrouwen in te stellen. Want eigenlijk, wat Paulus zegt, het is of Christus of geld. Waar stel je je vertrouwen in? Zo extreem wordt het eigenlijk tegenover elkaar gezegd. Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dus hier wordt de geldgierigheid gezegd ten opzichte van geloof. Geldgierigheid tegenover Christus is of het een of het ander. En ben je gericht op dat geld, ja, dan loop je een groot risico dat je leven voor de eeuwigheid in ieder geval zinloos wordt. En dan staat er, lees ik even verder. En maar gij, o mens, vliet van deze dingen, jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid en zachtmoedigheid. En dan vers 17 lees ik even verder. En dan zegt hij, aan de rijken beveel ik. En het gaat hier over gelovigen. Aan de rijken beveel ik in deze tegenwoordige tijd, tegenwoordige wereld, Aion staat daar, dat zij niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid van rijkdom. Want dat is ook nog een keer, rijkdom kan ook zo nog maar weer, kun je zomaar weer kwijtraken door omstandigheden. Of dan ben je heel rijk en dan word je gewoon heel ernstig ziek en kun je er helemaal niks meer mee. Toch? En dat kent u waarschijnlijk zelf ook uit uw omgeving. Hè? Dat mensen heel veel verzameld hebben. En dan zeggen van nou, dan straks, hè, dan kan ik eerder stoppen met werken. Dan ben ik 60 en soms weer. Dan ga ik allemaal dingen doen. Nou, dan ben je zo oud en dan krijg je een of andere ernstige ziekte. En dan kan je gewoon helemaal niet meer doen wat je misschien graag had willen doen. Maar de Heer zegt dat we, het geld is niet verkeerd. De Heer zegt dat we mogen genieten. Genieten hier en nu van datgene wat Hij ons geeft. Dat worden we zelfs toe opgedragen om dat te doen. Om te genieten van wat Hij geeft. Maar het moet niet de plaats innemen van het geloof. Het leven uit genade, het leven met Hem. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, want die neiging zou je misschien hebben. Dat doen wij natuurlijk ook allemaal. Als een andere kijken en die komt in een hele mooie, snelle, dure Tesla of zo aanrijden. En denk van zo. Maar ja, dan lees je weer in de krant en dan zeg je van ja, nou, ze gebruiken Tesla's op Schiphol, geloof ik. En dan lees ik van, ze ontzettend veel mankementen hebben en zo. En dan denk ik, ja, dan heb je een hele dure, snelle, mooie auto en dan zie je nog meer van ellende. He, dan denk je dat je heel rijk bent, dan ja, levert je straks niks meer op tweedehands. Hè? Dat is maar onzin natuurlijk allemaal. Maar hier, maar rijkdom, het kan zomaar de omstandigheden, ofwel dat het gewoon weg is. Hè? Je hebt alles in bitcoins of in aandelen of weet ik wat. En dan keldert de boel in elkaar. Of je bent een groot grondbezitter met heel veel huizen en die huizenprijs keldert in elkaar. En dan heel veel van het bezit wat je had, dan is dat plotseling ook allemaal weer weg. Maar wij kijken wel op eigenlijk tegen die mensen. Toch, mensen die veel geld hebben, daar kijken wij tegenop. En denken van nou, die hebben het toch maar mooi voor elkaar. Dus hij beveelt, of aanbevelen, zou ik kunnen zeggen, niet een hoop te stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Er is niks mis mee dat je rijkdom hebt, maar dat daar niet je vertrouwen in ligt. Dat dat niet het doel is van je leven. Maar stel je hoop op de levende God, vers 17. Die alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Natuurlijk, we mogen ervan genieten. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Hè? Als je, want we zijn natuurlijk gewoon rijk hier in deze westerse wereld, toch? Maar goed, toen ik op een gegeven moment dus wat ouder werd en dat verzamelen van geld zeg maar een beetje naar de achtergrond. En ik was tot geloof gekomen. En dan ga je eigenlijk een andere richting op. En toen had ik zoiets van, ik wil mensen in ontwikkelingslanden gaan helpen. Dus ik ben naar Afrika toe geweest. En dan denk je van, nou, misschien hè, met dat geld vanuit het Westen, dan kun je daar misschien hulp verlenen. Dan kun je er wat mee doen. Maar ja, goed, er zitten natuurlijk ook wel de nodige haken en ogen aan. Er is heel veel over te zeggen. Maar het is helemaal niet zo, je hoeft je niet schuldig te voelen. Hè, dat omdat je hier woont en misschien meer geld hebt als iemand in Afrika die daar honger lijdt. En kun je daar wat aan doen? Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Hè, kun je er wat aan doen? Wil je er wat aan doen? Nou, is die mogelijkheid er als jij overvloed hebt om dat te doen. Maar je mag er ook gewoon van genieten van datgene wat je hebt. Maar ieder is daarin voor zichzelf verantwoordelijk. En dan vers 18. He, dus wat wordt aanbevolen aan die rijken? Ja, wat kunnen die rijken eventueel doen in de dienst van de Heer? Ja, het meest logische is om te geven van datgene wat je hebt. He, dus om mededeelzaam te zijn. He, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken. Nou, wat zijn dan goede werken voor mensen die rijk zijn? Nou, bijvoorbeeld om inderdaad dingen weg te geven. Gaarne mededelende zijn en gemeenschap. En gemeenzaam. En dan vers 19. Leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament. Dat staat een beetje ingewikkeld. Maar staat leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen de toekomende. Nou, in vers 17 gaat het over de tegenwoordige wereld. In vers 19 gaat het over de toekomende wereld. Dus waar wij straks, als het goed is, en daar ga ik even vanuit als u hier zit, waar als het goed is de rest van de eeuwigheid ook nog vertoeven. En het is dus kennelijk mogelijk om nu te investeren in die toekomende eeuw, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Nou, het gaat natuurlijk niet om het eeuwige leven in die zin dat je dat krijgt door geld te geven. Dat eeuwige leven, dat heb je al, op het moment dat je tot geloof komt. Maar het gaat om het leven in het eeuwige leven. Om de erfenis die straks, en daar wil ik mee afsluiten, de erfenis die voor ons bewaard wordt in de toekomst. En dan heb ik nog een paar teksten staan. Ik wil straks afsluiten even met 1 Petrus 1. Maar ik had hier nog staan, wat ik ook al aangaf, hè, dat een ieder voor zichzelf rekenschap geeft aan God. Ik wil ja, misschien goed even daar naartoe te gaan, Romeinen 14. Romeinen 14. Wil ik even lezen vanaf vers 10. Ik gaf net al even aan, hè, dat wij anderen niet zouden oordelen. En als het gaat over geld, en ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. Hè, dus wij zijn niet degene om te zeggen tegen een broeder of zuster, van joh, kun jij niet wat meer doen daar of daar? Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. En dat zegt Paulus ook in Romeinen 14. En dat geldt gewoon algemeen. Maar gij wat oordeelt, gij uw broeder. En dat is sowieso iets wat je nooit moet doen. Toch? Even terugkomend op Johannes 13, die voetwassing. Wij zouden elkanders voeten wassen. Nou, elkanders voeten wassen is exact het tegenovergestelde als elkander veroordelen. Want veroordelen is wat je onder de wet doet. Elkanders voeten wassen is leven uit genade. En zeggen van, die ander proberen te zien als in Christus. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Dan zijn we als mensen natuurlijk zo snel geneigd om anderen te oordelen. Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ik haal de tekst net al even aan. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, en voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo zal dan in ieder vers 12 van ons voor zichzelf rekenschap geven. Laat ons elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. In Romeinen 5, of in 2 Korinthe 5, ik zoek dat niet met u op, vers 10 staat, dat we ook allemaal geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En in Efeze 2, ik zoek dat ook niet met u op, daar staat nog dat wij de mogelijkheid hebben, er wordt hier gesproken over die goede werken die we kunnen doen. En daar zegt Paulus in Efeze dat we mogen wandelen. Waar de roeping waarmee we geroepen zijn, dat we mogen wandelen in de goede werken die hij voorbereid heeft. Nou, voor rijken zou dat kunnen zijn om mededeelzaam te zijn, dat hebben we gelezen. Maar het geldt voor ons allemaal. En misschien niet zozeer in de dingen weggeven, maar goede werken kan ook op andere manieren. Gewoon al wat gedaan wordt uit liefde voor hem, dat houdt zijn waarde en blijft bestaan. En dan wil ik afsluiten met 1 Petrus 1, dat is net de bladzijde naast het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben, met Jacobus. Ik hoef daarvoor geen bladzijde om te slaan in mijn Bijbel. En dan wil ik met u lezen, 1 Petrus 1. Vanaf vers 3, waar dan Petrus zegt, gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus we hebben nieuw leven ontvangen, met als doel tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat is immers waar de mot niet bij kan, wat niet verroest, die in de hemelen bewaard is voor u. Dus voor ons, wat gedaan wordt uit liefde voor hem, wordt door de Heer bewaard voor de toekomst. En, zegt Petrus, ook wij worden bewaard voor die toekomst. Zodat wij straks in de eeuwigheid loon zullen ontvangen voor datgene wat de Heer hier in en door ons heen heeft kunnen doen. Dus vandaag zorgen voor morgen is wel degelijk heel Bijbels. Dingen verzamelen is wel degelijk heel Bijbels. Maar met onze reden zouden we dat niet in welis doen voor het hier en nu. Maar met ons verstand zouden we moeten zien op de toekomst. Zullen we de Heer voor danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo ook vanmorgen uw woord hebben mogen openen, Heer. Dat u eigenlijk zo duidelijk bent over de zin die u gegeven heeft aan deze schepping. Heer, dat we mogen weten, Heer, dat het tijdelijke leven wat we hier hebben, dat we dat op verschillende manieren kunnen besteden. Heer, maar dat als we geloven in u, dat we mogen weten, Heer, dat we dan eeuwig leven hebben en dat ons leven dan niet zinloos hoeft te zijn. Heer, dank u wel voor die genade dat we samen met u een zinvol leven mogen leven. En natuurlijk, Heer, dat zegt u ook in uw woord, Heer, en ja, met de monden van de apostel Paulus, natuurlijk zul je misschien ook naar jezelf zeggen, ik ellendig mens. En dan lukt misschien niet alles wat je graag zou willen en dan wil je wel u dienen, maar in de praktijk lukt dat misschien niet altijd. Maar Heer, dank u wel dat u ons hart aanziet. Dat u ons door en door kent. Dat u onze gerichtheid weet, Heer. En zo wil ik ook vanmorgen tegen u zeggen, met Petrus, Heer. Dat ook al doen misschien soms dingen die we eigenlijk misschien niet zouden willen. Maar u weet, Heer, diep van binnen dat we van u houden. En dat het ons diepste verlangen is om elke dag weer u te dienen. Heer, dank u wel dat u ons zo aanziet. En dat als we dat tegen u zeggen, dat u dan zegt, ja maar natuurlijk, dan ga ik je leven gebruiken. Dan ga ik die handen vullen. Dan ga ik ervoor zorgen dat jij loon kunt verzamelen voor straks in de toekomst. Maar ik wil dat je begint met te luisteren naar wat ik gezegd heb. En dat hebben we ook vanmorgen gedaan, Heer. Zit aan uw voeten, luister naar wat u zegt. In de wetenschap, Heer, dat dat onze gedachten verandert. Dat dat onze gerichtheid verandert. Heer, en dank u wel voor die zekerheid, voor die rijkdom, Heer. Dat dan dat zinloze leven wat we hier eigenlijk hebben, Heer, dat dat toch zinvol kan worden. Omdat u dat gaat gebruiken en dat we een toekomst hebben, Heer. En Jacobus sprak er ook over, Heer, over die parousia, over die presence, over die toekomst straks, Heer, dat we uit mogen zien. Dat we straks met u ook daar op die olijfberg zullen verschijnen. Dat er op aarde nog een toekomst is voor ons, maar ook straks in die nieuwe schepping die er komt. Als deze hele oude schepping door het vuur verdwijnt, Heer, dat wij ook in die nieuwe schepping zullen zijn. En dan kunnen wij ons daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar Heer, als ik nu kijk naar deze oude schepping en hoe fantastisch mooi dat in elkaar zit. En dan is dat notabene eigenlijk geformeerd uit zondig stof. Heer, er zit nog zoveel in. Er zit zoveel in eigenlijk wat niet perfect is nog. Heer, hoe mooi zal het zijn dan straks in die nieuwe schepping. Heer, want u bent zo groot, Heer. Voor ons als mens niet te bevatten wat u kan en wat u allemaal bedenkt. Dus wat zal het mooi zijn straks, Heer, in die nieuwe schepping en wat u daarvoor bedacht heeft. En dank u wel voor die genade, Heer, dat we daar nu al onderdeel van uit mogen maken. Amen.